Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom op De Rots in de Branding. En in deze uitzending van vandaag gaan we enkele merkwaardige berichten op tafel leggen, of beter gezegd, laten horen. Zeer uiteenlopende berichten. En laten we starten met een eerste bericht. Hebt u al horen spreken van flores? Het is inderdaad het Portugees voor bloemen. Maar het is een van de kleine Sunda-eilanden, een van de vele eilanden behorende tot Indonesië. Ten zuidoosten ligt het eiland Timor en in het zuiden Australië. Op het eiland zelf wonen een 1,8 miljoen inwoners en de lengte bedraagt 354 kilometer en de breedte 63. Het is dus relatief dicht bevolkt. Het grootste deel van de bevolking is Rooms-Katholiek op dit eiland. Minderheidsreligies zijn de islam en het protestantisme. Even de geschiedenis. In de 13e eeuw waren de oorspronkelijke bewoners verdeeld in vele kleine vorstendommen. De eerste Europeaan die in 1522 de kust van Flores bezocht was de Spanjaard Del Cano, maar in de verdere loop van de 16e eeuw vestigden zich de Portugezen op een aantal plaatsen op het eiland en zo was er de Portugese Dominicanenmissie. Aan de zuidkust van Flores op het eilandje Pulau Ende werd al zo in 1570 een fort gebouwd, Fortaleza do Ende Minor genaamd. En deze post werd opgericht ter bescherming van de inlandse christenen die veel hinder ondervonden van Javaanse zeerovers. En tegen 1599 woonden er aan die zuidkust in Ende ongeveer een 8000 inheemse christenen. Maar in diezelfde 16e eeuw was er ook constante dreiging vanuit de islam, waarmee de Portugese Dominicanen veel moeite hadden om deze inheemse christenen te beschermen. Maar een andere aanval kwam dan in 1630 vanuit een andere hoek. Een Nederlandse vloot van 4 schepen, onder leiding van Apollonius Schotte, bereikte er de kust van Solor. De inheemse christenen die onder leiding van de missionarissen de missiepost verdedigden, werden uiteindelijk gedwongen zich over te geven en zo startte een Nederlandse kolonisatie. Er was wel even een onderbreking begin 19e eeuw door een bezetting door de Engelsen, maar welke snel weer werd verdreven door de Nederlanders. Maar toch bleef deze Portugese invloed in sommige gebieden wel bestaan, welke dan ook regelmatig tot schermutselingen kwam. Uiteindelijk, na 5 jaar onderhandelen, werd op 5 oktober 1854 een traktaat gesloten, waarin Nederland alle Portugese bezittingen in de Timor-archipel, behalve Oost-Timor, van de Portugezen overnam, voor een prijs, en die is gekend, van 200.000 gulden. En dit verdrag van Lissabon werd in april 1859 door de Nederlandse regering geratificeerd. En vanaf dat moment had Nederland, althans in naam, de soevereiniteit over het hele eiland Flores. Dit is heel kort, zowat de geschiedenis van dit eiland. En zo komen we bij een interessant artikel op de katholieke website Aletea. En de titel luidt Flores, het eiland van de priesters. En in de inleiding bekomt het eiland zelfs een heel bijzondere titel. Ik lees, in een overwegend islamitisch Indonesië concentreert het eiland Flores een grote katholieke en fervente bevolking. Het is de thuisbasis van zoveel religieuze roepingen dat het de bijnaam het Kleine Vaticaan heeft gekregen. Maar beste vrienden, voor we verder gaan, laat ons eerst luisteren naar een christelijke jongerengroep uit dit eiland Flores. En zij zingen in de plaatselijke taal, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Balang Kalayo, en dat betekent het heilige vuur. En we gaan er een stukje van beluisteren.
Thank you.
Het eiland Flores vormt een bijzonderheid op de religieuze kaart van Indonesië. Terwijl 85% van de inwoners van het ganse archipel moslims zijn, zijn de katholieken op het eiland Flores in de overgrote meerderheid met 70% van de bevolking. Ze hebben hun eigen vormen van vroomheid ontwikkeld, zoals de Semana Santa, een indrukwekkende processie van beelden van Tuan Mah, moeder Maria, en Tuan Ana, Jezus Christus, die zijn hoogtepunt bereikt op Goede Vrijdag. En dit gebruik gaat een half millennium terug. En het verhaal is de volgende. Volgens de overlevering ontmoette een man een vrouw die op zoek was naar slakken op het strand. De man heette Regiona. En toen Regiona de vrouw vroeg hoe zij heette en waar ze vandaan kwam, schreef zij simpelweg drie zinnen in het zand met de tekst Reina Rosario Maria, Maria koningin van de rozenkrans. En volgens deze overlevering veranderde de vrouw onmiddellijk in een houten standbeeld. En het is dit standbeeld dat vandaag de dag nog steeds gedragen wordt door de mensen die in het zwart gekleed zijn als teken van rouw op Goede Vrijdag. En zo vertelt zeer opgetogen de plaatselijke bisschop Ewaldus Martinus Sidhu: onze jonge kerk is een missionaire kerk. Wij sturen 500 priesters en religieuze missionarissen de wereld rond. En het recept voor dit succes, heel eenvoudig volgens de bisschop, is het gezin als fundament. De katholieke families van Flores zorgen, door het ontvangen van de sacramenten en het beoefenen van liefdadigheid, voor een omgeving waar het zaad van God kan worden gezaaid. En zo verwijst deze bisschop in het bijzonder naar het seminarie van de Congregatie van het Goddelijke Woord, ook genoemd de missionarissen van Stijl of de Verbietes. Het is een congregatie gesticht in 1875 in Nederland door priester Arnold Jansen en die vandaag bijna 6000 leden telt actief in een 70-tal landen. Trouwens, de huidige algemene overste is een Indonesiër. Dit seminarie in Flores leidt een, 1200 seminaristen op en is volgens de pauselijke missiewerken het grootste ter wereld. En de vijf bisdommen waaruit het eiland bestaat tellen samen 847 priesters en 646 inheemse seminaristen. Maar er is toch een bijzonder probleem, maar tevens een uitdaging op het eiland. Op dit eiland wonen 6 zeer verschillende etnische groepen, met verschillende levensstijlen en talen, en ze hebben de neiging om geïsoleerd van elkaar te leven. Pater Patrick Suryadi, gewijd in 2017, en geboren in deze levendige sfeer van Flores, is erg blij met de rol van de kerk als opvoeder en vooral vredestichter in zijn thuisland. En zo worden vele inspanningen gedaan op het seminarie om deze verschillende etnische groepen te helpen elkaar beter te leren kennen. Het was ook tijdens zijn opleiding dat hij zich meer bewust werd van deze diversiteit, die de inwoners van Flores zelf vaak miskennen, vanwege de verdeeldheid tussen de etnische groepen. Maar een andere en grootse uitdaging voor hem als priester is de armoede van zijn parochianen. Want het eiland Flores is daarentegen wel een van de armste eilanden van de archipel. De eilandbewoners werken voornamelijk in de landbouw. Maar de priester merkt een mentaliteitsverandering onder zijn landgenoten, die steeds meer geïnteresseerd geraken in de kwaliteit van het onderwijs van hun kinderen. En zij beginnen te beseffen, vertelt hij, dat de slogan Dempul Wuku Telatoni, wat betekent werken op het land tot je je nagels breekt en je rug verbrandt, geen garantie biedt voor een welvarend leven en dat daarom ook het onderwijs zo belangrijk is. En ook daarin speelt de kerk een belangrijke rol, vertelt hij. Indonesische kinderen hebben nu wel allemaal toegang tot de school, maar het niveau van de staatsscholen is nogal laag. En sinds er in 2019 een katholieke universiteit bestaat, helpt het om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. En door deze ook sociale rol van de kerk is het niet verwonderlijk dat de kerk een goede reputatie geniet onder de bevolking. Maar deze pater Patrick Suryadi blijft wel met de twee voeten op de grond en beseft en waarschuwt ook dat deze situatie en al die vele roepingen wel een keerzijde heeft. En hij zegt: de inwoners van Flores beschouwen de priester als een vertegenwoordiger van Christus en een heilig persoon. En daarom wordt de sociale status van priesters in Flores als superieur beschouwd. En daar is dan het gevaar. En hij zegt: en deze status zou kunnen leiden tot een vooringenomen roepingen. Integendeel, verklaart pater Patrick verder, priester zijn is een dienaar zijn. En daarom dient een seminarieopleiding om roepingen te onderscheiden en te bevestigen. Tot zover wat nieuws uit de andere kant van de wereldbol op dat kleine eiland Flores die de bijnaam draagt van het kleine Vaticaan. Toch, denk ik, interessant en aanmoedigend om dit te vernemen, maar vooral ook dat de verantwoordelijken het gevaar beseffen dat het ook anders kan draaien als er succes is. Nemen we hen zeker op in ons gebed en we gaan luisteren naar een hymne ter ere van Maria, koningin van de Rozenkrans.
Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço, o primeiro homem, um santo. Como bem amado se chama João. Ó mãe e rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço é presente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras. O homem rezando se torna menino que pode mudar no mundo o destino. Ó mãe e rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço tem contas e é meditado, mas tu, Mãe, não contas o nosso pecado. Convidas a todos, o terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. É tua escola, o terço ele é luz. Ninguém como tu sabe mais de Jesus. O santo evangelho ensina de novo. Teu terço é Bíblia que Deus deu ao povo. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Nas Ave Marias que aqui repetimos, falamos do amor que por ti sentimos. Com o terço na mão, em santas vigílias, rezamos unidos as nossas famílias. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé a dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Este mundo com o terço dos homens.
En dat was Padre Antonio Maria met een hymne ter ere van Maria, koningin van de Rozenkrans. Ik zei verschillende berichten voor vandaag. Wel, voor een volgende gebeurtenis keren we terug in de tijd en naar de Verenigde Staten. Een verhaal die de twijfelaars aan de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie misschien kan helpen. In 1995 bezocht paus Johannes Paulus II de Amerikaanse stad Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland aan de oostkust. Het was het vierde pastorale bezoek van deze paus aan de Verenigde Staten. Onder de vele journalisten die de reizen van Johannes Paulus II tijdens zijn lange pontificaat hebben gevolgd, zijn er maar weinigen die zich hebben verdiept in dit verrassende verhaal. Maar de Catholic Times, het tijdschrift van het bisdom Springfield, heeft een anekdote opgepikt die op zijn zachtst gezegd verwonderlijk is. Het begon allemaal met een kleine programmawijziging die op het laatste moment werd geïmproviseerd. Eigenlijk een gebruikelijke gewoonte van deze Poolse paus. Het was 8 oktober 1995, de laatste dag van zijn bezoek aan Baltimore. En Johannes Paulus II zou de seminaristen van het St. Mary Seminary ontmoeten in de tuinen van het seminarie. Toen de paus eraan kwam, vroeg hij of hij eerst mocht gaan bidden in de kapel van het seminarie. Maar daar waren de veiligheidsdiensten niet op voorzien, want het bezoek aan de kapel stond niet vermeld in het programma. Deze veiligheidsdiensten kwamen dan snel in actie en zoals de procedure voorschrijft, doorzochten ze het hele gebouw minutieus en concentreerden zich op de kapel waar de paus wilde gaan bidden. En hiervoor zetten ze politiehonden in, die speciaal zijn getraind om elk verborgen menselijke aanwezigheid op te sporen. Het doel was natuurlijk een mogelijke aanslag op de paus verijdelen. Deze speciaal getrainde honden worden veel gebruikt, bijvoorbeeld tijdens aardbevingen, om overlevenden onder het puin te vinden. En nadat ze eerst de gangen en kantoren van het seminarie hadden doorlopen, zonder een verborgen individu te hebben gevonden, werden de honden, ja, naar de kapel gebracht. En dan plots, als ze voor het tabernakel aankwamen, stopten de honden en begonnen ze te blaffen zonder te bewegen. Het betekende dat er iemand daar verstopt zat. Uiteraard, iemand met een grote I. En ontroerd door deze gebeurtenis haalde auteur-priester Élisée Noël dit aan in zijn boek L'adoration qui plaît à Dieu, de aanbidding die bevalt aan God. En zo schrijft hij hoe hij het op een dag in een kerk dit gebeuren vertelde aan kleine kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie. En hij vroeg hen waarom de honden voor het tabernakel waren gestopt. En zonder aarzelen antwoordden ze allemaal dat het was om aan te geven dat er een persoon in het tabernakel was. En ik vroeg hen, schrijft de pater, wie die persoon was, en zij antwoordden Jezus. En de auteur besluit heel mooi: ik zou willen dat jullie allemaal een geloof hebben dat lijkt op dat van deze kleine kinderen. En bovenal dat je het laat zien door aanbidders te worden in geest en waarheid. Het soort dat onze Vader in de hemel zoekt. Het leidt geen twijfel dat dit prachtige verhaal mensen die twijfelen kan helpen om vurige aanbidders te worden.
Regardez l'humilité de Dieu. Welkom bij Radio Maria.
En dat was Regardez l'humilité de Dieu. Aanschouw de nederigheid van God in deze kleine hostie. Het was het jongere koor van het bisdom Orléans. Beste vrienden, als er sportwedstrijden plaatsvinden, zoals de Tour de France, een marathon enzovoort, is alle aandacht gericht uiteraard voor wat er gebeurt vooraan en de eerste achtervolgers. Soms laat men even de gelosten zien, maar snel zijn ze dan uit het oog en als het ware vergeten. En soms vragen we ons af hoe het zit met die laatsten die soms een uur, twee uren later binnenkomen. En zo viel me een artikel in het oog. Ja, het kan ook anders. Nu, geloof het of geloof het niet, maar voor de Marathon van Rome in maart 2023 kon de laatst aangekomen een prijs winnen. Namelijk de Beker der Laatsten. Of die laatsten dan een lange surplus doen om toch maar de laatste te zijn, dat staat er niet bij vermeld. En de prijs met deze beker wordt uitgereikt door, wat dacht u, het Vaticaan. En daarmee is het Vaticaan zeer evangelisch ingesteld, en dat moet ook uiteraard. Heeft Jezus trouwens niet gezegd, de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten. Dit lezen we in Matteüs hoofdstuk 20, vers 16 in de parabel van de arbeiders van het laatste uur. Nu, dit vraagt wat meer uitleg. Deze loopwedstrijd, deze marathon die elk jaar wordt georganiseerd, vond in 2023 plaats op 19 maart en met een zeer grote opkomst, rond de 30.000 deelnemers. En de race loopt langs een aantal van de meest symbolische plekken van de stad, waaronder de keizerlijke forums, het Colosseum en uiteraard het Sint-Pietersplein. Voor dit evenement heeft de sportvereniging Atletica Vaticana samengewerkt met andere sportorganisaties om deze Coppa degli Ultimi of de Beker van de Laatsten te creëren. Deze beker is gemaakt door een beeldhouwer uit Guatemala, maar die al een aantal jaren in een Caritas-tehuis in Rome woont, nadat hij de dictatuur in Guatemala ontvluchtte. Met deze prijs wil het Vaticaan de onzichtbare mensen zichtbaar maken die samen met de marathonlopers de straten van de stad doorkruisen. En op deze manier wil het Vaticaan een boodschap van hoop uitzenden en optreden als woordvoerder voor de meest achtergestelden. En zo werd er ook op zaterdag 18 maart, de dag voor de marathon, door kardinaal Tolentino de Mendoza, prefect van het Dicasterium voor Cultuur en Onderwijs, een mis opgedragen voor de deelnemers. Maar ik vond toch iets meer nieuws op de website Roma Today. Deze bijkomende initiatieven vanuit het Vaticaan hebben tot doel marathonlopers van over heel de wereld en de armen te verenigen, die bijvoorbeeld ook verwelkomd worden door de gemeenschap van Sant'Egidio in Palazzo Migliori naast het Sint-Pietersplein. En dit allemaal werd gezegend door onze heilige vader Paus Franciscus, die zich altijd heeft getoond als een groot liefhebber van sport, zoals blijkt uit zijn woorden voor de editie van 2022. En Paus Franciscus zei toen: "Ik groet de deelnemers van de Marathon van Rome. En dankzij het initiatief van Atletica Vaticana zijn dit jaar ook veel atleten betrokken bij solidariteitsprojecten." En zo is er het verhaal van de 31-jarige Oekraïense Victoria Godima, die vorig jaar in Italië aankwam met haar 10-jarig kindje en gevlucht was uit Oekraïne via Warschau. En naar aanleiding van deze marathon had Victoria laten weten mee te willen doen, maar dat ze niets bij zich had. Ze landde zonder enige bagage op de luchthaven van Fiumicino en kon dankzij de tussenkomst van Atletica Vaticana een paar dagen logeren in het instituut van de zusters, aanbidders van het bloed van Christus, in de Via Labiciana. En de organisatoren voorzagen Victoria van nieuwe hardloopschoenen en t-shirts. Dat is bijvoorbeeld een van de solidariteitsprojecten. En zo waren er 14 liefdadigheidsverenigingen die zich hadden aangesloten om mee te doen met deze marathon. Nu was ik toch nieuwsgierig wie deze Coppa degli Ultima of de beker van de laatste had gewonnen op de ochtend van zondag 19 maart. En ik moest terug wat gaan zoeken en dan vond ik het antwoord op de Vaticaanse website. De beker werd uitgereikt aan de laatste persoon die kilometer 16 van de 42 passeerde ergens ter hoogte van de koepel van Sint-Pieter. En dat was de 69-jarige Romano Dessi. En de man kreeg, net als alle 30.000 deelnemers uit 110 landen, ook de aanmoediging van Paus Franciscus een paar minuten later bij het Angelus. En de paus sprak toen: ik ben ook blij de deelnemers aan de Marathon van Rome te mogen verwelkomen. Ik feliciteer jullie, omdat jullie onder impuls van Atletica Vaticana van dit grote sportevenement een gelegenheid maken om solidariteit te tonen met de allerarmsten.
Con piacere saluto anche i partecipanti alla Maratona di Roma. Mi congratulo perché su impulso di Atletica Vaticana fate di questo importante evento sportivo un'occasione di solidarietà in favore dei più poveri.
If you're gonna run, run to Jesus. If you're gonna wait, wait on the Lord. If you're gonna doubt, doubt the devil. If you're gonna hide, hide the word. For there ain't no time for wasting. No man knows the final day. I'm gonna run, run to Jesus. He's the life, truth and the way. Some say life is a load of trouble. I say life is a joy to live. Some say life is for the taking. I say life is a chance to give. For there ain't no time for wasting. No man knows the final day. Jesus, He's the light in the way. Look to the cross where they nailed Him. Look to the grave where He lay. Look to the tomb that is empty. Look to the sky and hear Him say, He's the light in the way. If we're gonna run, let's run to Jesus. If we're gonna wait, wait. wait on the Lord. If we're gonna doubt, let's doubt the devil. If we're gonna hide, let's hide the word. For there ain't no time for wasting. No man knows the final day. I'm gonna run, run to Jesus. He's alive. Jesus, He's the light, truth, and the way.
En laten we lopen naar Jezus, Hij is het leven, de weg, de waarheid en het leven. Beste vrienden, ik sprak over sterk uiteenlopende bijzondere berichten in deze uitzending. Wel, ik stel voor daarmee verder te gaan. En we gaan even de geschiedenis induiken van de Verenigde Staten van Amerika. En dat is het interessante van de katholieke website Aletheia, die regelmatig bijzondere feiten uit de geschiedenis haalt, maar die een verband hebben met het geloof. En zo staat op hun website de foto van een Catholic Chapel Car, gedateerd van 1910. Het is een oude treinwagon ingericht als een kapel. En deze noemt de heilige Antonius Kapel Wagen. U kan de foto's zien op onze website. Het is geweten dat Amerika veel van zijn expansie aan het einde van de 19e eeuw te danken heeft aan de ontwikkeling van het spoorwegnet. Er ontstonden grote steden in voorheen dun bevolkte gebieden, naarmate elk deel van de grote Amerikaanse spoorweg werd aangelegd. Dit nieuwe transportmiddel zorgde niet alleen voor een revolutie in het Amerikaanse landschap, maar stelde dus ook veel christenen die in deze afgelegen gebieden woonden, in staat om naar de grote steden te reizen om naar de kerk te gaan. Maar sommige kerkbedienaars gingen echter verder, om ervoor te zorgen dat zelfs mensen die in de meest afgelegen gebieden woonden, de wekelijkse gebedsdiensten zouden kunnen bijwonen waar ze woonden, creëerden ze deze kapeltreinen. En inderdaad, tussen 1890 en 1946 reisden 13 dergelijke kapeltreinen door Amerika van dorp tot dorp om deze christenen op het platteland ook te kunnen bedienen. Het waren gemeenschappen die te klein waren om een eigen gebedshuis te hebben. En dit kan je lezen in een artikel in het tijdschrift Railroad History met als titel The Story of America's Chapel Cars. De eerste Amerikaanse kapeltrein werd in 1890 gebouwd door de Protestantse Episcopaalse Kerk en werd al snel gevolgd door soortgelijke initiatieven van andere kerkgenootschappen. De Sint-Antonius-kapeltrein was dan de eerste katholieke treinkapel. En deze werd ingericht door de katholieke priester Francis Clement Kelley, die het bestaan ervan had opgemerkt op de wereldtentoonstelling van 1904 in St. Louis, Missouri. Toen hij deze ingenieuze nieuwe manier ontdekte om religieuze diensten te verlenen aan de plattelandsbevolking, bestelde pastoor Kelley een tweedehands treinwagon in Chicago. En deze eerste katholieke kapeltrein, die op 16 juni 1906 werd ingehuldigd, op het station van Chicago, kreeg dus de naam Sint-Antonius. Van buiten zag deze kapeltrein eruit als elke andere treinwagon. Het was ongeveer 21 meter lang en gemaakt van gelamineerd staal. Maar het interieur van de wagon onthulde uiteraard de speciale functie van het voertuig. En je ziet er de speciale laden voor het opbergen van de gewaden van de priester, een tafel met een kruisbeeld dat met schroeven was vastgezet om beschadiging tijdens het reizen te voorkomen, een verplaatsbare communiebank, maar die dan ook als biechtstoel kon worden gebruikt. En dankzij de digitale archieven van de Loyola Universiteit van Chicago is het nu mogelijk op een van de meest ingenieuze ontwikkelingen in het christendom in de recente Amerikaanse geschiedenis te ontdekken. En zo blijkt uit deze officiële documenten dat tot 65 mensen de diensten konden bijwonen in deze kapeltrein van Sint-Antonius. En zo bereikte deze kapeltrein tussen 1907 en 1909 in de regio van Kansas en South Dakota duizenden katholieken om hen de sacramenten van de Eucharistie en de biecht toe te dienen. Ze hielpen ook om banden te smeden tussen de gemeenschappen die ontstonden. Maar heel in het bijzonder werden ook gemeenschappen verwelkomd aan de rand van de samenleving, zoals de Afro-Amerikaanse gemeenschap, die veelal niet geaccepteerd werden in vele andere kerken. De populariteit van deze kapeltreinen begon na de Tweede Wereldoorlog uiteraard af te nemen met de komst van de auto. Wel, we blijven in het verleden. We gaan luisteren naar een heel oud Afro-Amerikaans lied uit het jaar 1872, gezongen door de Fisk Jubilee Singers. En de titel is The Gospel Train. De Bijbeltrein hoor ik aankomen. Kom aan boord, kleine kinderen, rijken en armen, welkom aan boord.
The gospel train is coming, I hear it just at hand. I hear the car wheels moving and rumbling through the land.
Get on board, children, get on board, children, get on board, children. For there's room for many on board. Get on board, children, get on board, children, get on board, children. For there's room for many on board.
Nearing now the station, oh sinner, don't be vain, but come and get your ticket and be ready for the train.
Get on board, children, get on board, children, get on board, children, for there's room for many on board. Get on board, children, get on board, children, get on board, children. Well, there's room for many on board.
The fare is cheap and all can go, the rich and poor are there. No second class aboard this train, no difference in the fare.
Get on board, children, get on board, children, get on board, children. Well, there's room for many on board. Get on board, children, get on board, children, get on board, children. Well, there's room for many on board.
The gospel train is coming, I hear it just at hand. I hear the car wheels moving and rumbling through the land.
Get on board, children, get on board, children, get on board, children. Well, there's room for many on board. Get on board, children, get on board, children, get on board, children. Well, there's room for many on board.
Fare is cheap and all can go, the rich and poor are there. No second class aboard this train, no difference in the fare.
Get on board, children, get on board, children, get on board, children. For there's room for many on board. Get on board, children, get on board, children, get on board, children. For there's room for many on board.
En beste vrienden, ik zie dat we nog een beetje tijd over hebben en daarom deze uitsmijter. Velen onder jullie kennen het spel, en nu heb ik last om het uit te spreken, Wordle. Ik ga het spellen. W-O-R-D-L-E. Nu, bij ons klinkt het gelukkig, bestaat het ook in het Nederlands, het woord. Het is een online woordspel, razend populair, door miljoenen mensen gespeeld over de ganse wereld. En elke dag is er een nieuw woord van 5 letters beschikbaar om te raden. En heb je de juiste letter geraden en op de juiste plaats, dan kleurt die groen. Is het wel een correcte letter, maar niet op de juiste plaats, dan kleurt die oranje of geel. En zo krijg je 6 kansen om het woord van die dag te vinden. Dus het woordspel komt dus grotendeels overeen met lingo, maar heeft ook veel weg van het vroegere mastermind. U kent het zeker. En velen hebben het ook op hun smartphone. Wel, het werd gecreëerd door de Amerikaanse ingenieur-programmeur Josh Wardle uit Brooklyn, dus W-A-R-D-L-E. Maar wist u dat dit spel uit liefde is uitgevonden? En daarvoor zitten we in de coronaperiode. Deze ingenieur had zo een medelijden met zijn verloofde, Palaksha, die door de grote lockdown omwille van de coronapandemie was opgesloten. En zijn verloofde is een fan van woordspelletjes, maar had veel last van een dreigende depressie door deze geldende beperkingen. Het woord, dus Wordle, is dus afgeleid van de familienaam van deze ingenieur, Wardle, met een A. En hij zond dus elke dag naar zijn verloofde dit woordspel. Maar na een paar weken deelden ze het met hun respectievelijke families via hun WhatsApp-familiegroepen en iedereen om hen heen begon te spelen en werd enthousiast. Maar tenslotte, als goede Amerikaan, zag Josh het potentieel van zijn spel en besloot hij het in oktober 2021 wereldwijd te lanceren. 3 maanden later, aan het begin van 2022, was het spel viraal gegaan en had het nu duizenden spelers over de ganse wereld. Enerzijds bleef het gratis. Geen reclame, geen registratie of abonnement nodig. Maar anderzijds bracht het de ingenieur zeker geen windeieren. Het spel was zo succesvol dat de New York Times Wordle aankocht voor maar eventjes $1 miljoen. Hoewel de twee geliefden de handen ineen hebben geslagen en samenwerken nu vandaag aan het globaliseren van dit woordspel, verzekeren ze iedereen dat ze het elke dag met z'n tweeën zullen blijven spelen, ook al doen ze het deze keer met duizenden mensen. Beste vrienden, ik dank jullie voor het luisteren en hopelijk hebben jullie al het juiste woord gevonden van vandaag. Maar anders is er het dagelijks woord op onze radio, het dagelijks woord van onze God uit de Bijbel. Tot de volgende keer.
In de herfst verdort het gras, de bloemen vallen af en de vogels die er waren vliegen naar een ander land. Maar het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan. Het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan.
De hemel en de aarde, het licht van zon en maan, alles wat er is geschapen zal op een dag vergaan.
Maar het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan. Het woord van onze God, het woord van onze God,
het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Het is de rots waarop we bouwen.
Wij bouwen niet op zand.
Wie het woord van God vertrouwen, zijn veilig in zijn hand. Het woord van onze God, het woord van onze God. Het woord van onze God houdt eeuwig stand. Het woord van onze God houdt eeuwig stand.